Vader, wij danken u, Heer, dat het inderdaad uw liefde is. Heer, want onze liefde is soms zo wisselvallig, op en neer, Heer. Maar u hebt inderdaad door uw woord dat beloofd, dat niets ons kan scheiden. En we danken u daarom, Heer. We mogen inderdaad zien op wat u zegt, niet op wat wij voelen. En we danken u daarom, Heer, voor uw woord. We danken u ook voor uw goedheid en uw genade voor ons allen, Heer. Voor onze geweldige toekomst die we straks zullen hebben. Leer ons inderdaad stand te houden in deze wereld en een getuigenis te zijn van uw wonderbare liefde, Heer. Heere, dank u wel. Amen. De kinderen mogen nu naar de zondagsschool, ze mogen mee met Heertrui. Dan zal ik vragen aan David om naar voren te komen. We moeten eerst nog een keer ontsmetten.
Er is een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden. Dat staat in Prediker. Dankjewel. Dat vers ontdekte ik van de week en ik dacht, hoe actueel is de Bijbel? Het is een van die dingen die ik enorm gemist heb in de afgelopen maanden. Met social distancing, mondmaskers, beperking in onze contacten. De gemeente waar ik zelf kom, die gaat volgende week weer een poging doen om diensten weer op te starten. Maar we zullen nog een tijdje moeten leven met allerlei maatregelen. En we weten niet wat morgen gaat brengen. Maar nu we na zo'n lange tijd toch weer als christenen kunnen samenkomen, ja, kunnen we misschien zeggen, is die tijd van omhelzen toch weer een stapje dichterbij gekomen. En dat is eigenlijk wat we ook hopen. En ik denk ook inderdaad, de gemeente is niet gemaakt voor social distancing, is niet gemaakt voor mondmaskers, is niet gemaakt voor het beperken van onze contacten, maar we moeten door deze moeilijke weg heen. En laten we hopen, laten we bidden dat de Heer ons ook zal helpen om in deze tijd staande te blijven. En ook dat er een moment mag komen dat we toch weer meer met meer vrijheid ook met elkaar kunnen omgaan. Ik wilde met jullie een van de ergste lockdown geschiedenissen uit de Bijbel lezen. Genesis 6. Genesis 6 vanaf vers 5. En het was een heel gedeelte, maar ik ga een paar stukjes eruit pakken om de tijd ook een beetje in de perken te houden. Genesis 6 vanaf vers 5. Toen de Heere zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. En dan sla ik een stukje over, het gedeelte waar dan gesproken wordt over de opdracht die Noach krijgt om een ark te bouwen van goverhout. En dan gaat hij in die ark, hij en zijn hele huis. En er moeten allerlei dieren moeten er mee. Van de reine dieren moeten er 7 paar in de ark. Van de onreine dieren 1 paar. En dan gaan we verder in Genesis 7 vanaf vers 11. En daar staat in Noach's 600ste levensjaar. Je zal maar zo oud worden, zeg. In het 600ste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de 17e dag van die maand, op die dag braken alle kolken van de grote waterdiepten open en werden de sluizen van de hemel geopend. En de slagregen was 40 dagen en 40 nachten over de aarde. Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Gam en Jafet, Noachs zonen, en de vrouw van Noach en de drie vrouwen van zijn zonen, met hem in de ark, zij en al het wild gedierte naar zijn aard, en al het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt naar zijn aard, en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogels van alle gevederte. Tot zover. Nou, is het nou ruim een half jaar geleden, denk ik, dat de Chinese stad Wuhan werd getroffen door die onverklaarbare ziekte die daar ineens binnenkwam. Iemand had een vreemde longontsteking die ze niet konden plaatsen en er ontstond meteen paniek bij de bevolking. En de Chinese autoriteiten die namen direct allerlei drastische maatregelen. Maar desondanks is dat coronavirus toch al op dat moment aan zijn rondreis over de wereld begonnen en maakte al zijn eerste slachtoffers. En binnen enkele weken was ook dat virus in Europa. Begon in Italië, daarna Spanje, maar ik hoef het verhaal natuurlijk niet opnieuw te vertellen, want we weten dat allemaal wel. Maar binnen de kortste keren was ook België in lockdown. En kregen we de opdracht van onze minister Margie de Blok om in ons kot te blijven. En dat is een ramp die levens heeft gekost. Een ramp voor de economie. Een ramp ook voor ons geestelijk welzijn. En dat bracht mij eigenlijk bij dat verhaal van Noach. Het is een van de oudste geschiedenissen uit de Bijbel. Het is een verhaal van meer dan 4000 jaar oud. Dus staat eigenlijk wel heel ver bij ons vandaan, als je er goed over nadenkt. Maar toch was het in de dagen van Noach nog een graadje erger met de wereld gesteld dan nu. We lazen dat de boosheid van de mensen groot was en de aarde was vol geweld. Het was heel slecht gesteld met de mensheid. En toen gebeurde er iets waardoor in een korte tijd de totale wereldbevolking stierf. Behalve die ene familie van Noach. Zij kregen een andere opdracht. Ze kregen de opdracht om binnen te blijven in hun ark, want anders ben je erbij. Totale lockdown voor Noach en zijn familie. En hij kon niet even de straat op gaan om even te wandelen of boodschappen te doen of even de hond uitlaten. Hij had geen tuin, geen koertje, geen balkon. En het moet een vreselijke, sombere, een vreselijke, donkere tijd geweest zijn voor Noach en zijn gezin. Alle mensen om hem heen stierven bij bossen. Ook de mensen die hij goed gekend had. Ook zij stierven. En hij zat met zijn gezin, zijn vrouw, zijn zonen, zijn schoondochters, weken aan een stuk opgesloten in een kleine ruimte. En het regende. En niet zomaar een beetje, maar het kwam met bakken uit de lucht. Midden op de dag was het donker in de ark. Dag in dag uit moesten ze leven met olielampjes. En als je door het opperlicht in die grote ark keek, dan kon je geen meter ver zien vanwege de regen. Zo hard regende het. En dan dat deprimerende gekletter. Dat oorverdovende gekletter op het dak van dat schip. 40 dagen aan een stuk. Je moest schreeuwen om wat tegen elkaar te zeggen. Zo moet het ongeveer geweest zijn in die ark. zouden ze veel hebben kunnen slapen met al dat lawaai om zich heen? Misschien dat ze van uitputting wel in slaap vielen. Maar voor de rest, ik denk dat het doodvermoeiend geweest moet zijn. En zouden ze als familie al die tijd in vrede en in harmonie met elkaar geleefd hebben? Of zouden ze net als wij van tijd tot tijd eens even flink botsen? Misschien eens een keertje flink mopperen op alle dingen? Misschien een keer een klaterende ruzie hebben met elkaar? Elkaar de huid vol schelden en vervolgens dagenlang niet meer met elkaar willen praten? En dan nog al die beesten in de ark, zeg. De ark zat vol met beesten, met dieren. En die werden allemaal wel wat onrustig in hun kleine kotjes, denk ik zo. En van al die dieren was er dan ook maar één paar in de ark. Van de reine dieren, 7 paar. Dus Noach die moest goed opletten dat die dieren niks overkwam. De muis moest niet te dicht bij de olifant komen. En dan al dat eten. Een olifant eet tot wel 200 kilo per dag, heb ik me laten vertellen. Dat moest allemaal mee in die ark. Er moest voor een heel jaar voedsel ingeslagen worden wat niet kon bederven. En dan moest je ook nog al die mest weer zien kwijt te raken. Ik denk dat het een hele donkere en een hele deprimerende tijd is geweest daar in die ark. Ik kan me niet goed voorstellen dat er veel gelachen werd in de ark. Ik kan me niet voorstellen dat Noach en zijn gezin met veel goesting aan een nieuwe dag begonnen. 40 dagen lang in het donker, met dat monotone gekletter op het dak en de hele wereld om je heen, die, mag ik het zo zeggen, die dondert als een kaartenhuis in elkaar. En één ding wisten ze heel zeker met elkaar: het leven zal na de zondvloed nooit meer hetzelfde zijn. Dat is pas een lockdown. Maar gelukkig na 40 dagen veranderde er iets. Er staat in Genesis 8 vers 1. Toen gedacht God Noach en al het wild gedierte en al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde strijken zodat de wateren daalden. De kolken van de waterdiepten en de sluizen van de hemel werden toegesloten. En de regen uit de hemel hield op. Dat monotone gekletter, dat werd minder. Het werd weer lichter buiten. De regen werd zwakker en zwakker, tot het helemaal gestopt was. En vanaf dat moment leek het elke dag weer ietsje beter te gaan. En na een paar maanden botste de ark een paar keer. En toen bleef hij vastzitten bovenop de berg Ararat. Er kwam weer land tevoorschijn en het water zakte dieper en dieper onder hem weg. En dan op een dag laat Noach een raaf naar buiten om te zien of het land al droog wordt. En nog weer later laat hij een duif los om te zien of er al wat begint te groeien op aarde. En een week later doet hij dat nog eens. En op een gegeven moment komt die duif terug met een vers olijfblad in de snavel. En nog weer een poosje later doet God de deur van de ark open. Genesis 8 vers 15. God sprak tot Noach: ga uit de ark, gij en uw vrouw en uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. En doe al het gedierte wat met u is, van al wat leeft, het gevogelte, het vee en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, met u uitgaan, opdat zij wemelen op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Ze mochten weer naar buiten. Wat moet dat een verademing geweest zijn, heerlijk. En Noach die bouwde een altaar en hij dankte God. En God zei bij zichzelf, ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat het voortbrengsel van de mensenhart, van des mensenhart boos is van zijn jeugd aan. En ik zal al wat leeft niet weer slaan zoals ik gedaan heb. Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Gelukkig, het leven werd weer mooi. De regen stopte, het werd weer licht, er kwam weer leven terug, de deur ging open en de zon ging weer schijnen. Maar ja, dit is wel een heel oud verhaal, meer dan 4000 jaar oud. En vandaag zitten wij opgescheept met een coronavirus. En ook vandaag sterven er mensen, niet zo massaal als in die dagen, maar ook vandaag sterven er mensen. En ook wij hebben van de regering een tijd lang de opdracht gekregen om binnen te blijven. En we moeten nog steeds het contact met andere mensen beperken. En deze week werd door de regering besloten dat we alleen met mondmasker in een openbare ruimte, in een winkel of ook in een kerk, in een gebedsruimte, mogen zitten. Ja, daar zitten we dan met elkaar. Gelukkig scheen bij ons nog af en toe de zon. Anders dan bij Noach. Maar Noach die heeft 40 dagen zonder een straaltje zonlicht in die ark gezeten. 40 dagen in quarantaine. Weet je wat quarantaine betekent? 40. Dat betekent 40. Inderdaad, quarantaine betekent 40. Dus oorspronkelijk was het een Italiaanse term. Notabene het eerste land in Europa waar de coronavirus zich aandeed. Het was oorspronkelijk een Italiaanse term en had betrekking op schepen die van een verre reis in Venetië aankwamen. En dat was in een periode dat daar de pest heerste. Hoe dubbel kan het allemaal zijn? Die schepen die kwamen daar dan aan en die moesten 40 dagen aangemeerd blijven. De bemanning mocht niet van het schip 40 dagen lang. Om te voorkomen dat de ziekte zich zou verspreiden. Noach moest 40 dagen in het donker in die ark zitten, dat het regende op de aarde. En België ging aan het begin van de 40 dagen tijd in lockdown. 40 dagen voor Pasen. Ja, ondanks al die maatregelen die er nu genomen zijn, hoor ik van mensen die bang zijn. En dat vind ik heel begrijpelijk. Kan ik die deurklink nog vastnemen? Kan ik dat winkelwagentje veilig vastnemen? Moet ik die tafel waar iemand al heeft aangezeten, moet ik die ontsmetten? Heb ik misschien dat virus of mijn familie? En ik hoor van mensen die zich zorgen maken over de toekomst. Heb ik straks mijn werk nog? Heb ik straks mijn inkomen nog? Heb ik mijn zekerheden straks nog? Kunnen we straks weer normaal doen tegen elkaar? De psychische druk op mensen is ook enorm. En we hebben allemaal onze vragen. Ik heb ook mijn vragen. En het leven zal, net als in de tijd van Noach, het zal niet meer hetzelfde zijn. Ook dat geloof ik. En toch kijken we allemaal uit naar dat moment dat we dat virus hebben overwonnen. Dat we de draad weer kunnen oppakken. De dag dat we elkaar weer gewoon een hand kunnen geven, kunnen omhelzen, lief kunnen hebben. Wat zal dat de mensen een hoop moed geven? Nieuwe hoop. Dat we samen de schouders er weer onder kunnen zetten en het leven weer kunnen opbouwen. Ik kijk nu al uit naar die dag. Maar toch, gaan we dan geleerd hebben met elkaar hoe we samen moeten leven in onze maatschappij? Is dan de vluchtelingenproblematiek aan de grenzen van Europa voorbij? Of de sprinkhanenplaag in het oosten van Afrika, Pakistan, Afghanistan en nog andere landen? En zullen dan Israël en de Palestijnen in vrede met elkaar leven? En bestaan er dan geen zelfmoordterroristen meer? En zal de godsdienstvrijheid in Noord-Korea of Afghanistan en Somalië dan werkelijkheid zijn? Nou, we weten allemaal, als we eerlijk zijn, dat dat niet zo zal zijn. Maar de Bijbel belooft ons wel dat er een dag zal komen waarop dat allemaal wel zo zal zijn. Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat de Heer terugkomt op een wolk en dat hij kijkt met ogen stralend als de zon. Dat is lied 656 uit Opwekking. Die dag is een dag waar we naar mogen uitkijken. Dat is een dag waar we naar mogen verlangen. En over die dag valt heel veel te vertellen, dat weet ik wel. En dit is nu niet het moment om daarover te vertellen. Maar die belofte is er wel. 2 Petrus 3 vers 13 zegt, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Is dat het volledige plaatje voor de toekomst? Nee, dat weet ik ook wel. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Er is heel veel over te vertellen. Maar het is wel beloofd. Het is ons wel beloofd. En het is wel iets wat er aankomt. Het is wel iets waar we ons aan kunnen vasthouden. Het is beloofd. In de dagen van Noach werd de aarde overspoeld met water. En het werd donker. Je kon geen meter ver meer kijken vanwege de zware regenval. Het was een oorverdovend lawaai die de nachtrust verstoorde. En als gezin zaten ze maandenlang opgesloten in dezelfde ruimte, terwijl alle mensen om hen heen stierven en niemand die nog wist wat de toekomst zou brengen. Misschien word jij vandaag ook wel overspoeld door een vloed van eenzaamheid of neerslachtigheid. Misschien is het, zelfs al schijnt hier de zon, donker in je leven. Dan heb je geprobeerd in de afgelopen tijd om een klein beetje licht te brengen in je leven door mooie Bijbelteksten te lezen. Misschien heeft het er allemaal wel voor gezorgd dat je geen meter ver meer kunt kijken door de omstandigheden van vandaag. Misschien ben je ook wel helemaal zot geworden van al dat monotone gekletter van al die onrustige gedachten in je hoofd. En voel je je helemaal radeloos. Misschien schreeuw je het uit van binnen, God, bent u daar nog? Misschien slaap je ook wel slecht van al het gepieker over de toekomst. Misschien zorgt deze hele situatie ook wel voor spanning in je leven, in je gezin, je toekomst. Misschien bots je wel met elkaar of mopper je op elkaar. Misschien ben je zelfs al wel een paar keer boos geweest in de afgelopen tijd. En misschien voel je je ook wel verantwoordelijk voor mensen waar je niks voor kunt betekenen. Ik vond dat heel erg moeilijk. We hadden aan weerskanten van ons huis woonde een oude man. Rechts woonde een oude man van 90. Links woonde een oude man, ook van bijna 90. En ja, ik voelde me een beetje verantwoordelijk voor die mensen. Niemand die kon nog naar ze toe. En toch kreeg ook ik de opdracht om niet naar ze toe te gaan. Ik vond dat vreselijk. Die mensen die woonden daar maar in een dorp waar geen winkel is. en waar je dan maar in je huis moet blijven. Ik had het daar erg moeilijk mee. Ja, dan voel je je verantwoordelijk voor je mensen en je voelt je tegelijkertijd zo machteloos, want je kunt er niet heen. En de kans bestaat dat we nog maanden, misschien nog wel jaren, zullen moeten leven met allerlei maatregelen. En toch, ook al zijn die maatregelen, we moeten verder. We moeten verder en dat we hier deze zondag samen zijn, is een eerste stap in de juiste richting, in de goede richting, dat we weer mogen samenkomen. Dat we weer God mogen grootmaken, mogen luisteren naar zijn woord, hem mogen aanbidden. En durven we ook in geloof, net zoals Noach, deze weg te gaan. Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Geloof hebben we allemaal nodig om verder te komen in het leven. En misschien denken we soms wel dat we het zonder ons geloof kunnen. Maar in de praktijk zien we vaak dat ons geploeter ook weer op niks uitloopt. Over dat geloof van Noach zegt Hebreeën 11 vers 7. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij erfgenaam geworden van de gerechtigheid die aan het geloof beantwoord. Dat was het geloof van Noach. En Noach is maar één van al die geloofsgetuigen die wordt genoemd in het Hebreeën hoofdstuk 11. Je moet het hoofdstuk maar eens lezen. Dat is heel boeiend. Maar er worden nog veel meer namen genoemd. Abel, Henoch, Abraham, Mozes, om er maar een paar te noemen. En dan staat er in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 12, Hebreeën 12, vanaf vers 1. Daarom laten ook wij, nu we zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Vestig uw aandacht dan op hem die zulk een tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat u niet door matheid van ziel verslapt. Geloof. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ik wil daarom ook twee dingen vragen deze morgen. En de eerste is dat ik wil vragen om ook in de weg die voor ons ligt, die weg in geloof en vertrouwen op weg te gaan. Geloof en vertrouwen dat God ook uit deze hele situatie iets moois kan laten voortkomen. Iets moois in je eigen leven, iets moois hier in de gemeente, iets moois in je omgeving, maar wij als christenen kunnen het verschil maken. En ik hoop echt dat wij dat ook zullen kunnen. Geloof en vertrouwen. Op die manier op weg gaan. Heel belangrijk. Het andere wat ik wil vragen. We hebben allemaal van de overheid onze maatregelen gekregen. En die moeten we respecteren. En ik ben ervan overtuigd dat we op dat vlak ook allemaal wel van goede wil zijn. Dat we ook allemaal wel de beste bedoelingen hebben om dat te doen. En onze minister die gaf de opdracht, blijf in uw kot. Maar ik wil op een andere manier eigenlijk je oproepen, kom uit je kot. Kom uit je kot in voorbeden voor je medemens. En bid voor de mensen om je heen. En strijd in gebed Want er zijn mensen die dat nodig hebben. Er zijn mensen die jouw gebed heel hard nodig hebben. Kom uit je kot ook in een luisterend oor. Zelfs al kan je misschien niet naar iedereen toe. En zijn er nog altijd beperkingen. Maar toch, heb een luisterend oor voor je medemens. En luister naar wat zij te vertellen hebben. Luister naar hun verhaal. En probeer je in te leven in datgene waar zij mee worstelen. Zodat je ook weer kunt bidden voor deze mensen. Een vriendelijk gebaar. Of een stukje hoop brengen in het leven van anderen. Het kan soms in hele kleine dingen zitten. Maar het kan zo enorm helpen. Maar laten we op een geestelijke manier uit ons kot komen. En laten we op een geestelijke manier er zijn voor andere mensen. Wanneer we mensen spreken via de telefoon, op ons werk of in de winkel of waar dan ook, hebben wij dan ook, om het met die woorden uit Galaten 5 vers 22 te zeggen, hebben wij liefde voor onze medemens? Hebben wij blijdschap, vrede, langmoedigheid of geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing? Er zijn een aantal prachtige attitudes, prachtige middelen die wij in handen hebben gekregen door de Heilige Geest om mee tot een zegen te zijn voor anderen. Hebben wij dat voldoende in ons leven aanwezig om uit te delen aan anderen? En zijn wij van die mensen die daarin het verschil kunnen maken? Ik wil afsluiten met een tekst die vanmorgen zo ineens bij mij te binnen schoot, waarvan ik denk, hey, dat is toch ook wel heel bijzonder. 2 Korinthe 3 vers 18. Dat is een vers wat gaat over Mozes nadat hij een geweldige ontmoeting heeft gehad met God. En dan staat er over Mozes, en daar sluit ik mee af. Wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heren die Geest is. Amen. Zullen we nog de Heren danken? Mag dat nog? Heren, we danken u dat u zo'n geweldige, goede, liefdevolle God bent. En dat u nooit laat varen het werk wat uw hand is begonnen. En dat we dat ook vandaag mogen ervaren door dat geweldige voorrecht wat we hebben om in een eerste stap weer terug te zijn hier in de gemeente. Dank u wel dat u dat geweldige voorrecht ook geeft deze dag. Dank u wel dat u die ontmoeting weer geeft. Zelfs al zitten we nog met allemaal maatregelen. Dank u wel voor die eerste stap. En geef dat we ook op de plaats waar we zijn, op de plaats waar we wonen, op de plaatsen waar we komen, dat we ook daar het verschil zullen maken in de dingen die we zeggen, de dingen die we uitstralen, in de liefde die we hebben voor mensen. Geef dat we daarin het verschil kunnen maken. En geef dat wij mensen zullen zijn die in geloof en vertrouwen op weg zullen gaan. U hebt alle dingen in uw hand. U bent de God die ons leidt. En daar mogen we op vertrouwen. Zegen ons. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Amen.
Zo, bedankt David. Ik denk dat het bemoedigende woorden zijn. En inderdaad dat wij er mogen zien op Jezus. Zien op Jezus met hetgeen wat we kennen van hem. Als we eerlijk zijn, we zijn allemaal verschillend. En misschien staan we de een verder in zijn geloofsleven dan de ander. En horen we dan dingen die we absoluut niet begrijpen. Wat die ander misschien wel probeert duidelijk te maken. Maar wij mogen zoals we zijn gaan naar Jezus. Hij kent ons hart en hij kent ons verlangen. En we kunnen misschien al afsluiten met het laatste lied, Jezus Overwinnaar. En ik denk dat we er misschien daar ook best nog eens recht kunnen voor staan. Dat we de eer en de glorie aan hem mogen geven. Jezus Overwinnaar, lied 832. Toen we dat lied zongen, kwamen mijn gedachten dat we straks, kunt u dat inbeelden, voor de troon van God gaan staan en met z'n allen dat gaan zingen. Het is nog niet werkelijkheid, maar het komt werkelijkheid. En ik denk dat we daar soms veel te weinig bij stilstaan, dat we straks met een grote menigte, zoals het in Openbaringen staat, voor de troon van God gaan staan en zingen, Jezus overwinnaar. Wat een geweldig feit zal dat zijn. Dan wens ik jullie allemaal nog een gezegende zondag en tot volgende week. Amen.